Er wordt voor u voorgelezen het vierde gedeelte uit de verhandeling van J.C. Philpott en die heet De geïnspireerde regel des levens voor de gelovigen of de overdenking over het gebiedendeel van het woord van God, over de voorschriften van het evangelie dus. Philpott had hem onderverdeeld in vier punten over de belangrijkheid ervan ten eerste, ten tweede over zijn karakter of natuur, en dan verdeeld in de letter en in de geest. Ten derde zijn plaats in het woord, en ten vierde zijn plaats in het hart en in het leven. Bij dit vierde gedeelte zijn we aangekomen bij het tweede gedeelte van het tweede punt. Dus de vorige keer hebben we het gehad over de letter. Gaan we het nu hebben over de geest, de geestelijke strekking. We gaan er nu over tot de geest van het voorschrift. En in het onderzoek van dit gedeelte van ons onderwerp zullen wij de geest van het voorschrift naar de volgende drie punten overwegen. Ten eerste de natuur of de eigenschap van de geest. Ten tweede het verband tussen de geest en de letter. En ten derde de wijze waarop de geest handelt. En dan staat er nog achter in overeenstemming niet slechts alleen met de letter, maar ook met de hele zin en inhoud van het heerlijk evangelie van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Daar het zeer wenselijk is, indien wij dit niet alreeds bezitten, van de aanvang af een klaar begrip te krijgen van het punt dat wij nu te overwegen hebben. Want als wij verward beginnen, dan zullen wij in verwarring voortgaan en waarschijnlijk in verwarring eindigen. Dus het is wenselijk dat we willen wij eerst zo klaar en duidelijk als wij kunnen proberen te omschrijven wat wij nu verstaan door de geest van het voorschrift. En verder zullen wij dat onderwerp in een voller en een breder licht plaatsen, waarbij wij onze beschrijving door een proef ondervindelijke en practicale voorbeelden zullen toelichten. Dus eerst een inleiding over de betekenis van de geest. Wij omschrijven dan de geest van het voorschrift is het leven en de kracht van het voorschrift, bezield door de levengevende adem van de Heilige Geest en als zodanig gebracht in en wederom uit het hart van de gelovigen door een goddelijke werking en invloed. In dit leven en de kracht, door de Heilige Geest gelegd, in het voorschrift, waardoor het geest een leven wordt voor de ziel, daarin ligt het gehele onderscheid tussen de geest en de letter. En van dit onderscheid tussen de letter en de geest zien wij een duidelijk voorbeeld gegeven in des Heren eigen woorden tot zijn discipelen. De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Johannes 6. Velen hoorden de woorden die de Heren sprak in de letter en dit met genoegen en goedkeuring. Want we lezen zelfs bij een gelegenheid, in Lucas 19, want al het volk hing hem aan en hoorde hem. En bij een andere gelegenheid, dat allen hem getuigenis gaven en zich verwonderden over die aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. Voor hen echter was het slechts de letter van de waarheid, want dezezelfde personen die zich over zijn aangename woorden verwonderden, werden met toorn vervuld en ze stonden op en ze wierpen hem buiten de stad. Alleen omdat de Heere de onderscheidende genade Gods begon te prediken. De Heere maakte zijn woorden niet tot een reuk des levens aan hun zielen. Zij werden voor hun niet, gelijk als bij de discipelen, woorden van geest en leven. Het was voor hen derhalve alleen een blote letter van de waarheid, de letter die doodt, want door deze woorden zouden zij geoordeeld worden. De geest van het voorschrift is dan, om zo te spreken, de adem van het leven. Door de geest in de letter van het voorschrift en dus een instorten daarvan in het hart door een goddelijke kracht en wederom een tevoorschijn brengen uit het hart in een genadige en een practicale vervulling. Laat ons deze verklaring door verschillende voorbeelden nog wat nader toelichten. Om dit met vrucht te doen, zullen wij twee verschillende wijzen van het voorschrift bijbrengen. Ten eerste, die zich in het bijzonder richt tot onze persoonlijke wandel met en voor God. En de tweede, die richt zich tot onze wandel en gedrag met en voor de mensen. Dus onze wandel ten opzichte van God en ten tweede onze wandel ten opzichte van de mensen. Neem het volgende voorschrift dat zich richt tot onze wandel voor God. Vernedert u onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoogt te zijner tijd. 1 Petrus 5. Er wordt hier voorgeschreven en bevolen mij onder de krachtige hand van God te vernederen. Maar kan ik dit wel doen? Ik kan dat niet. Ik mag een poging doen. Ik mag op mijn knieën vallen, mijn zonde belijden, mijn mond in het stof steken, tenminste alles in theorie. Maar kan ik mijn ziel voortbrengen, die statige vernedering van mijn gehele geest voor God, dat gelovig gezicht van zijn krachtige hand, waaronder ik eerbiedig buig, die zelfwalging en die zelfverfoeiing, die verbrokenheid en die droefheid des harten, dat leggen van zijn voeten met geween, dat leggen aan zijn voeten met geween en smekingen, dat overgeven van mijzelf in zijn handen, zonder het welk al mijn vernedering niets dan lippenwerk is? Nee, ik kan geen van deze dingen doen. Ik ben door en door ontbloot en hulpeloos, zodat ik niet één greintje ware vernedering in mijn ziel kan teweegbrengen. Doch laat de geest des Heren genadiglijk in mijn hart werken. Laat Hij mij vervullen met een diep gevoel van de machtige hand Gods over mij en onder mij. Laat Hij mij in het binnenste van mijn ziel vernederen onder het besef van te zijn de grootste der zondaren. Laat Hij mij vernederen onder zijn krachtige hand als in staat mij te behouden of te verderven. Laat mijn hart verbroken worden en mijn geest boetvaardig zijn onder een gezicht van mijn zonde en onder een gezicht van de liefde, het bloed, de smarten en de dood van een dierbare verlosser. En nu kan ik pas de vernedering aandoen. Is er nu een plaats die mij te verachtelijk of te laag is om in te kruipen of neder te liggen? Waar is nu de hoogmoed of de eigen gerechtigheid? Vervult niet een zoete vernedering de ziel? Hier is de geest van het voorschrift. Hier is het leven en de kracht ingestort door de Heilige Geest. Hij brengt de geest in het wezen van het voorschrift. Hij brengt het in het hart en ook uit het hart. Hier wordt het voorschrift volbracht in zijn geestelijke betekenis. In overeenstemming met de genade van het evangelie, overeenkomstig de wil van God en derhalve hem aangenaam. Neem een ander voorbeeld uit een voorschrift van dezelfde strekking. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Filippenzen 4. Kunt ge dit voorschrift ten uitvoer brengen? Het staat daar in de letter van het woord, een heerlijk gebod, een heilige wijze van onderrichting, maar kunt gij onbekommerd zijn in alle dingen, daar gij weet met welke angstige zorgen over bijna alle dingen ge iedere dag gepijnigd wordt. En kunt gij in uw gemoed teweeg brengen of ook onderhouden die biddende geest, waardoor gij met bidden en smekingen uw begeerten aan God doet bekend worden? Gij weet dat gij dit niet kunt, maar veronderstel dat gij vol van zorgen op het onverwachts wordt begunstigd met een genadig bezoek van de gezegende geest. en dat u geloof geschonken wordt om al uw zorgen op de Heere te wentelen, wetende dat Hij voor u zorgt. En veronderstel dat tegelijkertijd een geest der genade en der gebeden in uw ziel wordt ingestort. Kunt gij dan in alles door gebed en smeking met dankzegging voor de betoonde barmhartigheden en de gunst bewijzen, uw begeerte aan God bekend maken? Gij zegt, dat kan ik en dat doe ik. Al mijn begeerte maak ik dan aan zijn gezegende majesteit bekend, en hij hoort en hij antwoordt mij in de vreugde mijns hart. Dit is de geest van het voorschrift, dit is volbrengen door het hart. Dit is God dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid van de letter. Neem nog een ander soort van voorschriften die welk ons onderwijzen hoe onze handel en wandel moet zijn voor de mensen en in zonderheid ten opzichte van onze gelovige broeders. Er is een letter en er is een geest. We willen beide bezien. Neem het volgende voorschrift naar de letter van het woord, Efeze 5. Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft, zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Goden tot een welriekende reuk. Wij worden hier bevolen om navolgers Gods te zijn, of, zoals het er letterlijk staat, nabootsers van God te zijn. Dat wij zeggen, wij worden gelast het voorbeeld van God na te doen door onze broeders te vergeven, gelijk Hij ons vergeven heeft. En dit is duidelijk uit het voorafgaande vers in Efeze 4 vers 32. En nu kunt gij God navolgen in het vergeven van uw broeder die u smartelijk kwaad heeft gedaan. Gij zult proberen voor God en uw broeders dat te doen, maar terwijl gij bezig zijt om een vergevingsgezinde geest in u op te wekken, ontsteekt er alweer iets in uw binnenste dat u tegenhoudt van een volkomen en een openhartige vergiffenis te schenken. Doch laat de geest des Heren in uw zielen geven een zoete indruk van vergevende liefde. Laat hij u voor ogen brengen het lijden van de Zoon van God, u beminnende en zichzelf voor u overgevende als een offerande en een slachtoffer, Goden tot een welriekende reuk. Kunt ge dan uw broeder vergeven? Kunt ge dan met alle kinderen van God in liefde wandelen? Hoe ongedwongen en volkomen kunt gij vergeven, hoe hartelijk en teder kunt gij lief hebben. En hier is het de geest van het voorschrift, niet die koude, dode, blote letter, maar de geest in die letter. Verwarmd in geest en leven, vanuit het woord in het hart gebracht, en wederom gebracht uit het hart, alles vol leven en vol vuur, tot een dadelijke beoefening van de gehoorzaamheid. En dit is pas een doen van de wil van God van harte. In Efeze 6 vers 6, en daarom een geestelijke offerande die Goden aangenaam is door Jezus Christus. 1 Petrus 2 vers 5. En wij hoeven dit niet verder uit te breiden. Doch zo gij uw geest en oordeel nog meer wenst te oefenen en vast te stellen, betreffende wat we zojuist verhandeld hebben, en waarin toch in waarheid het pittende merg van geheel dat onderwerp ligt, neem dan het ene voorschrift na het andere en onderzoek het bij het licht dat wij getracht hebben daarop te doen vallen. En gij zult zien dat in ieder voorbeeld de letter en de geest voorkomt. Dat de enige weg om het voorschrift te volbrengen gelegen is in de bevinding van het leven en de kracht ervan in uw eigen ziel. En nu komen we tot het onderzoek van het verband tussen de letter en de geest van het voorschrift. Voorheen hebben wij het onderscheid aangetoond tussen de letter en de geest van het voorschrift door de letter te vergelijken bij het lichaam en de geest bij de ziel van een levend mens. De ziel, tenminste in onze tegenwoordige staat, handelt naar de gewone regel niet buiten het lichaam om En ofschoon iemands persoonlijke bewustzijn hem voldoende verzekert van het onderscheid van tussen de ziel en het lichaam, nochtans zijn deze zo samen verbonden dat ze meestendeels door en met elkaar heen handelen. Kunt gij de zaak als een gewoon, ordinair, alledaags feit beschouwt, zien onder uw ogen of horen zonder uw oren of voelen zonder uw vingers of spreken zonder uw tong? En toch, wat zijn uw ogen, oren, vingers of tong losgedacht van de ziel? Zij gebruikt ze als haar instrumenten om haar begrippen bijeen te vergaderen, om dan, zittend in haar doorluchtige citadel, van daaruit haar voornemens te vormen, die zij aan haar dienaren beveelt uit te voeren. En deze voeren de bevelen van hun meesteres getrouw uit, ter tijd toe dat de ouderdom of de zwakheid het oog verduistert, het oor verdooft, de ledematen verstijft en de werkzame hand en de lenige voet verzwakt en ten laatste de zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt en dat het stof wederom tot aarde keert als het geweest is en de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Prediker 12. Ons beeld is natuurlijk maar een beeld, derhalve moet het niet al te nauwkeurig toegepast worden, en toch zijn er punten van overeenkomst die de verduidelijking van het onderscheid kunnen bijdragen, dat wij ons hadden voorgesteld aan te tonen, tussen de letter en de geest van het voorschrift, en daarbij het gemeenzame verband met elkaar. Want de ziel is ten eerste de ontegenzeggelijk het edelste deel van een mens. God heeft ons een lichaam gegeven, zoals het hem behaagt. Een lichaam op een vreselijke, wonderbaarlijke wijze gemaakt en zeer schoon, gepast aan onze tegenwoordige staat. Maar zoals het gevormd is uit het stof, is het en moet het, krachtens zijn oorsprong, onderdoen voor de ziel. Want deze blies God zelf in zijn neusgaten. En alzo is de letter van het voorschrift noodzakelijkerwijze minder dan de geest van het voorschrift. Evenals Adams lichaam uit het stof was toebereid, zo is de letter van het voorschrift in woorden uitgedrukt, gevormd uit de gewone taal des mensen en derhalve, wordt er een levengevende adem vereist, de adem van God, om de ziel in die woorden te leggen. Wanneer zij dus niet bezield wordt door de geest, is de letter van het voorschrift koud en dood. Even gelijk een mens in zijn doodkist. Hij heeft al de ledematen en de gelaatstrekken van een menselijk wezen, maar hij is levenloos en bewegingsloos. Want hem ontbreekt de levende ziel die hem leven en beweging schenken moet. Gelijk nu de ziel des mensen edeler is dan het lichaam van de mens, zo is de geest of de ziel van het voorschrift edeler dan de letter of het lichaam van het voorschrift. Een voorbeeld uit de schrift zal dat punt duidelijk doen zijn in Efeze 4, maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkaar, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Hoe goed, hoe wijs, hoe dierbaar is dit voorschrift zoals het daar staat in de letter van de waarheid. Maar ongetwijfeld is de geest van het voorschrift, de geest van goede tierenheid, van tederheid des harten, van wederzijds broederlijk vergeven en al deze vloeiend uit de zoete overtuiging dat ook ons vergeven is. Edeler dan de letter van het voorschrift. Want hij is het die het voorschrift leven instort, praktikaal doet ten uitvoer brengen en vermogend maakt tot de gehoorzaamheid des geloofs. Ik kan vergeven omdat ik het mijn plicht acht. O, hoe koud en waardeloos, hoe onverschillig, indien niet geheel oprecht. Maar te vergeven onder een goddelijke invloed, als vernederd en vertederd door vergevende genade, is dit niet verhevener, edeler, volkomener werk dan het blote vervullen van de letter van een practicale plicht. Want onze gehoorzaamheid moet of de een of de ander zijn, moet zijn of in de letter of in de geest. Het moet zijn een daad uit zedelijke plicht of de vrucht van bijzondere genade. Doch er is een andere reden waarom de ziel uitnemender is dan het lichaam. De ziel kan handelen zonder het lichaam, maar het lichaam kan niet handelen zonder de ziel. Wij denken, wij overpeinzen, wij bidden. Onze werkzame geest vliegt heen en weer. In één ogenblik keren wij ons van de hemel tot de aarde of van de aarde tot de hemel. Wij zwerven over de wijde Atlantische Oceaan naar een vriend in Amerika. Wij vliegen over de wijde stille Zuidzee naar een van onze betrekkingen in Australië of Nieuw-Zeeland. We springen in één sprong van pool tot pool. Niet staande voor een zee, lucht, aarde en hemel, vliegt die onvermoeide ziel op, vlugger nog dan een elektrische vonk of een bliksemstraal. Waar is dat logge lichaam al de tijd? Misschien ziek in bed, of kwijnend liggend op de sofa, of nauwelijks in staat om door de kamer te wandelen, of vastgeketend door een gebroken been, mogelijk ook door een levenslange lamheid, en dat terwijl zijn vlugge gezellin geen acht geeft op de haar stoffelijk deelgenoot, her en der zweeft, vlugger nog dan het licht en vrijer dan de lucht. Maar is dit niet onbestaanbaar met onze voorgaande bewering dat de ziel gewoonlijk niet handelt buiten het lichaam om? In het minst niet, en dat hoofdzakelijk om twee redenen. Wij omschreven onze bewering door de woorden in de gewone weg. Ofschoon de ziel kan handelen en ook wel handelt afzonderlijk van het lichaam, nochtans doet ze dit alleen door middel van die denkbeelden die zij verkregen heeft van de lichamelijke zintuigen. De ziel is dus in één opzicht afhankelijk, in een ander opzicht onafhankelijk van haar trage metgezel. En nochtans blijft er een nauw verband tussen elkaar, een verband van het verleden en een verband van het heden. Aldus is het met de letter en de geest van het voorschrift. De geest van het voorschrift kan handelen zonder de letter van het voorschrift, en nochtans heeft hij vandaar de kennis gehaald van de diensten die hij moet uitvoeren. Als ik mijn broeder lief heb, mijn vijand vergeef, bid zonder ophouden, mij verblijd in de Heere, als ik vliet hetgeen kwaad is, aankleef hetgeen dat goed is, als ik wandel waardiglijk de roeping waarmee ik geroepen ben. Neem aan dat ik in dit alles doe in de geest van het evangelie, zijn onderwezen, geleid en beïnvloed door de Heilige Geest. En dan gevoel ik, wandel ik en handel ik in overeenstemming met de letter van het voorschrift. Het is uit het woord van God dat ik moet weten wat zijn wil is en hoe ik overeenstemmig dien wil moet handelen. En de Heilige Geest moet deze wil aan mijn hart ontsluiten, zal ik in staat zijn die te gehoorzamen, maar het is toch allereerst de letter van het voorschrift die mij die wil doet kennen. Onze Heere die kon zeggen, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden van mijn ingewand. Dus, ofschoon zijn lust was om de wil van God te doen, nochtans was die wil geschreven in de rol des boeks, hetzij de rol van Gods eeuwige besluiten of de rol van de geïnspireerde schrift. Evenzo is het met ons. Als wij bedeeld zijn met de mate van de zin, genade en de geest van Christus, als wij met een vermaak te doen hebben om de wil van God te doen, dan zullen wij eerst zien dien wil geschreven in de rol des boeks. Wat immers weten wij van Gods geopenbaarde wil dan alleen uit het woord der waarheid? Er is dus een verband tussen de letter en de geest van het voorschrift, overeenstemmend met het verband tussen ons lichaam en onze ziel. Mijn verstandelijke kennis, mijn geestesdenkbeelden, die zijn in de eerste plaats te samengebracht door mijn lichamelijke zintuigen als het zien, het horen enzovoort. En dan leest mijn geest ze uit, vergelijkt, verbindt ze, kortom, gebruikt het materiaal van gedachten en redeneringen aldus naastig en met vlijt vergadert tot zijn eigen doeleinde. Dat de geest van het voorschrift krachtdadig werken kan zonder bemiddeling van de letter, werd duidelijk bewezen op die uitstekende dag, toen de menigte van degenen die geloofden één hart en één ziel was in Handelingen 4. Het is waarheid dat het voorschrift, zoals deze door de Heere overgegeven is in de geest en in de herinnering van zijn discipelen, die met hem verkeerd hadden, en zo was het ook in de mond van zijn apostelen, gelijk wij zien in Petrus in Handelingen 2 en 10. Maar de liefde van God, uitgestort in hun harten door de Heilige Geest, de geest van het voorschrift, heb elkander lief, gelijk ik u lief gehad heb. Dat was zo sterk en krachtig, dat hij nu juist het voorschrift niet nodeloos maakte, maar toch stond hij ver boven alle geschreven onderwijs. En hiervan hebben wij een voorbeeld in de woorden van Paulus aan de Thessalonicenzen van de broederlijke liefde. Van de broederlijke liefde, nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijf, want gij zelf zijt van God geleerd om elkaar lief te hebben. 1 Thessalonicenzen 4. Zij waren zodanig van God onderwezen om elkaar lief te hebben, dat zij geen geschreven regels nodig hadden om zo te doen en geen uitdrukkelijk voorschrift, ten einde dit vast op hun conscientie zou gebonden worden. En om nochtans de natuur en de noodzakelijkheid van het voorschrift en zijn verband met de geestelijke gehoorzaamheid aan te tonen, voegt de apostel daarbij: want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn, maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt. Hun broederlijke liefde mocht verslappen, ofwel er was een hogere graad daarin te bereiken. De geest van het voorschrift mocht schijnen, de letter bijna overtollig te doen zijn, voornamelijk in deze hun gelukkige gestalte. En nochtans wilde de apostel de letter niet veronachtzaamd hebben, doch de noodzakelijkheid daarvan in hun conscienties aandringen, als zijnde een openbaring van die bijzondere wil van God. Wij kunnen een bijna overeenkomstig voorbeeld uit het voorschrift nemen in Efeze 5. Gij mannen, heb uw eigen vrouwen lief. Een christen huisvader kan zijn vrouw zo teder beminnen, dat hij geen voorschrift schijnt nodig te hebben om hem tot die liefde aan te sporen. De geest van het voorschrift mag in dit geval schijnen het bevel bijna terzijde stellen of nutteloos te maken, en toch doet hij dit niet. Want de man kan zijn vrouw al te zeer lief hebben met een te grote vleeselijke liefde, en dit kon hem gevangen nemen in een van die talrijke strikken die een afgodische en buitensporige toegenegenheid teweeg brengen. Hier treedt dan op de letter van het voorschrift, ten einde de echtelijke liefde te leiden, te regelen en te heiligen, opdat zij loopt in een bedding. En daardoor wordt haar onmatigheid bedwongen en een patroon en een voorbeeld opgehangen, opdat ze niet gelijk zij aan de schandelijke, zinnelijke liefde van zinnelijke mensen, maar gezuiverd is van verafgoding, kortom, van alles wat de conscientie zou kunnen besmetten. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Dat is dus wat er nog achteraan kwam. De reinheid en de heiligheid van Christus' liefde tot de kerk wordt dus als een voorbeeld bijgebracht om de liefde te reinigen en te heiligen waarmee een christen man zijn vrouw moet liefhebben. Ofschoon dus de geest van het voorschrift onafhankelijk van de letter van het voorschrift handelen kan, het is van de letter nochtans dat hij kennis verkrijgt van de wil van God en door de letter dat hij geleid, gereguleerd en beteugeld wordt. Dit derhalve geeft ons een ander voorbeeld van het verband wat er is tussen de letter en de geest van het voorschrift, en de ongemene waarde en de dierbaarheid van dit innige verband. De letter leidt en reguleert de geest en bewaart hem alzo van overdrijving en dweperij. Welk een grote dankbaarheid zijn wij de Heilige Geest schuldig voor de letter van het voorschrift. Wat een voorbehoed middel tegen voorgewende openbaringen en een geestelijke misleiding. We leven in een verschrikkelijke tijd, waarin de snoodste bedriegerijen van de diepte des Satans zich voordoen als geestelijke openbaringen. Wat is het dan niet een onuitsprekelijke genade voor de gemeente van God dat er is een eenvoudig, waarachtige, geestelijke openbaring van zijn wil en welbehagen in het Nieuwe Testament en in het bijzonder in het gebiedende deel daarvan. Dit is een leidsman en een toetssteen, een beteugeling tevens van wat men denkt een voortbrengsel van de geest te zijn, van alle verkeerde opvattingen van zaken die men gelooft dat ons door de geest zijn ingegeven en worden aangedrongen. En tegelijkertijd is het een veilige en een heilige regel voor onze handel en wandel tegenover God en mensen. Wij moeten de kortheid betrachten, maar het zou gemakkelijk kunnen worden aangetoond dat de meeste, zo niet alle gruwelen van de Roomse kerk, als haar voorgewende openbaringen en de strengheid van een monnikenorde, de tucht in haar kloosterlingen en haar geheime biechtstoel en de macht die ze voert over de geest en de consciënties van haar aanbidders, moet worden toegeschreven aan haar verwerping van de schrift als de enige regel van geloof en gehoorzaamheid. O, welk een onuitsprekelijke zegen dan dat wij als de gift van God bezitten de wijste, de veiligste en de heiligste onderwijzing om ons te leiden, elke stap die wij hemelwaarts doen. En een nog grotere zegen dat wij een goddelijke onderwijzing, krachten en invloed in ons hart hebben, die dat voorschrift en die regels als met nieuw leven vervullen en die ons hart opwekken om het te beminnen en te gehoorzamen zoals het aan ons geloof wordt voorgehouden. Heeft Philpott tot zover dan de geest van het voorschrift behandeld met punt 1, de natuur of de eigenschap daarvan. En ten tweede, het verband tussen de geest en de letter. Dan komt nu ten derde, de wijze waarop dat het voorschrift handelt. Hebbende nu het verband tussen de letter en de geest van het voorschrift aangetoond, zullen wij nu proberen aan te tonen hoe de geest van het voorschrift handelt in overeenstemming, niet slechts alleen met de letter van het voorschrift, doch met de gehele zin en de inhoud van dat heerlijke evangelie van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. De geest verheft het voorschrift boven de letter, neemt het volkomen uit de handen van de farizeeërs en van degene die zich aan de letter van de wet vastkleven en door hun eigen gerechtigheid of door hun onkunde in een bloot redelijk wetboek verkeren willen, brengt het in zijn geheel van Sinaï af, waar zij het graag zouden vastmaken aan die tastelijke berg die van vuur brandde en gehuld was in donkerheid en duisternis en onweer, en plaatste het onder de schaduw en de beschutting van de berg Sion, als een gedeelte van het nieuwe verbond, waarvan Jezus de middelaar is en waarvan het bloed van de besprenging betere dingen spreekt dan Abel. Wanneer u omtrent deze zaak nog in twijfel verkeert, stel u zelf dan deze eenvoudige vraag: is het voorschrift van het Nieuwe Testament of niet? Als het een gedeelte is van het Nieuwe Testament en wat niemand zal kunnen verloochenen, dan is het een deel van het Nieuwe Verbond, want het woord is oorspronkelijk hetzelfde en het verschil van beide bewoordingen is onbeduidend. Nu, als het een deel is van het Nieuwe Verbond, dan moet het in overeenstemming zijn met elk ander gedeelte daarvan, tenzij gij veronderstelt dat de God van alle wijsheid en van alle genade aan zijn kerk gegeven heeft, een gebroken, verdeeld, onbestendig en tegenstrijdig verbond, een omstandigheid die met betrekking zelfs op een menselijk verbond het van nul en geenerlei waarde maken zou. Het is verbazend om te zien hoe alle zwarigheden, in het bijzonder zulke die wij onszelf of anderen voor ons door een vleeselijke redenering opwerpen, verdwijnen voor de eenvoudigheid van de waarheid. Hoe werd een William Huntington een halve eeuw bijna geleden met de verachtelijkste namen beschimpt? Hoe werd hij uitgescholden voor een bedrieger of een antinomiaan? En dat door mannen die hoog stonden in een evangelische belijdenis. Alleen maar om het feit dat hij een waarheid vasthield en verdedigde, die zo klaar is als de zon op de middag, dat het evangelie en niet de wet de regel voor het leven is voor een gelovige. Was dit een dwaling van de ergste soort? Was dit een snode zonde, een misdaad bij de Richter, dat hij door zo te handelen op Gods laatste wil en testament een regel in toepassing bracht die een ieder die slechts één shilling te legateren heeft, wel weet dat een Nieuw Testament het vorige testament krachteloos maakt en dat er geen rechter of een gezworene gerechtshof of rechtbank, advocaat of procureur acht geven zal op een testament van de vorige week, als er nu voor hem een testament ligt van de huidige datum. En niet tegenstaande dit, bedienaars die op hun preekstoel een Bijbel hebben, verdeeld in het Oude en in het Nieuwe Testament, met andere woorden, in Gods oude en nieuwe wil, overladen een man met smaadredenen die eenvoudig beweerden dat Gods nieuwe wil wezenlijk zijn oude wil opheft. En dat zei Huntington. Maar gelijk vleermuizen en nachtuilen de zon haten, omdat ze bij haar heldere stralen hun insecten en muizen niet kunnen jagen, zo haten de halfblinde belijders het zonlicht van de hemelse waarheid. En ze haken met hun lagen en gemeene lusten naar alles wat het vlees voedt, terwijl de levend gemaakte ziel haar koesterende stralen bemint en altijd roept om licht, licht, nog meer licht. Schijn, Heer, in mijn hart. Geef mij licht in uw eigen gezegend licht. En bepaal mijn genegenheden bij de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. En hij antwoordt hen in de vreugdens harten, want hij die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis schijnen zou, is degene die in hun harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Lezers, vergeef deze uitweiding, want ons hart verwarmd zijnde door de liefde tot de waarheid van God. Zo gleed onze pen wat vlug voort. Wij zijn door enige dorre plaatsen heen gemoeten, toen wij in ons tegenwoordige onderwerp de letter van het voorschrift behandelden. En als we dan een weinigje mogen neerliggen in een grazige weide, en aan zeer stille wateren geleid worden, om wat te eten en te drinken, dan kunnen wij de weg vervolgen. De woestijn, die is nog voor ons. Gezegend zij zijn heilige naam, als de wolkkolom ons leidt, het manna ons voedt, en de stroom uit de steenrots ons volgt. Laat ons dan proberen om aan te tonen, derde punt, hoe de geest van het voorschrift handelt in overeenstemming met de hele inhoud van het evangelie. Het grote onderscheidende kenmerk van het evangelie is dat het is de openbaring van een nieuw verbond. Het verbond der genade, gemaakt door de Vader met de Zoon ten behoeve van een bijzonder volk. Door de uitdrukking genade verstaan wij de zuivere gunst van God, zonder aanzien van enige waarde of waardigheid in het schepsel, en uitvloeiende tot zijn volk, als uitverkoren, aangenomen en gezegend in de Zoon van zijn liefde. De verklaring en de bekendmaking van dit nieuwe verbond noemen wij het evangelie, dat wil zeggen een blijde tijding. De blijdschap van deze tijding bestaat hierin dat ze uitroept een zaligheid uit genade. Dit zijn eenvoudige en welbekende waarheden. Doch het is soms nodig dat wij tot de eenvoudigheid van de waarheid worden teruggeroepen. In zonderheid als er dwalingen van verscheidene soort zich openbaren om de waarheid te verkeren en te verdraaien. Als een openbaring van een zuivere genade is het evangelie onderscheiden van de wet, het verbond der werken. Elk deel derhalve van het evangelie moet overeenstemmen met dit grote kenmerk. En daar het voorschrift een deel van het evangelie is, moet ook dit in al zijn verschillende strekkingen zich bewegen in de volmaakste overeenstemming met de genade van God zoals zij geopenbaard is in zijn beminde Zoon. Maar genade is een veelomvattende uitdrukking, want het omvat de zuivere gunst van God, beide in haar oorsprong en in haar uitvloeien, in haar openbaringen en in haar werkingen, in haar oogmerken en in haar gevolgen. Het voorschrift is natuurlijk niet van even grote uitgebreidheid als de genade van God, want het is slechts een deel, en vergelijkenderwijs een klein deel van dat wondervolle ontwerp, en hoofdzakelijk bepaald tot deze tegenwoordige staat. Terwijl genade niet alleen haar opzicht heeft op het tegenwoordige, maar zowel achterwaarts als voorwaarts ziet, achterwaarts op die eeuwige besluiten Gods in Christus, en voorwaarts op de uitvoering van die besluiten in het bekendmaken van de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Derhalve zijn de leerstellingen van het evangelie leerstellingen der genade. De belofte van het evangelie, belofte der genade. De uitnodigingen van het evangelie, uitnodigingen der genade. En de voorschriften van het evangelie, voorschriften van de genade. En dit is duidelijk en klaar. En zodra men het evangelie beschouwt en erkent als een openbaring van vrije genade, dan volgt dit als een onloochenbaar besluit. Doch het is een bekend feit dat men dagelijks ondervindt en waarneemt dat de verkeerde geest van de mens de besluiten of de gevolgtrekkingen die staan tegenover de natuurlijke vooringenomenheid, of die zich sterk keren tegen een gewoonte van zelftoegevendheid of eigen gerechtigheid, zal ontwijken, verdraaien en loochenen, hoe klaar en duidelijk deze ook zijn mogen. Gij kunt bijvoorbeeld op de duidelijkste manier uit Gods woord iemand de zonde van gierigheid aanwijzen. En hij zal de waarheid en de kracht van uw argumenten en besluiten aannemen. Maar vraag hem enige ogenblikken daarna om enige shillingen voor de armen en ge zult alras bemerken hoe zijn gierige hart de zaak die gij hem zo even hebt aangewezen zal ontwijken of verloochenen. Aldus is het gelegen met het voorschrift. Het ene ogenblik zal men het willen erkennen als een gedeelte van het evangelie van de genade Gods. Het andere ogenblik woorden uitspreken die de overtuiging geven dat men er niet de ware aandacht aan geschonken heeft. Het geen eer of achting toedraagt en nooit de dierbaarheid daarvan gezien of de kracht ervan ervaren heeft. Nu, deze zaak is voor ons gemoed klaar, want het is in onze eigen bevinding uitgewerkt. Als wij nooit de dierbaarheid in de waarheid hebben leren kennen, wij deze ook nooit hartelijk en teder hebben omhelst. Het is de grote vraag of wij haar voor onszelf wel ooit omhelst hebben. Breng dit nu eens tot een praktisch onderzoek. Waarom omhelst gij de leerstellingen van de genade? Omdat gij haar schoonheid zag en haar kracht in uw ziel smaakte. En waarom omhelsde gij de Heere zelf met een waar geloof en een hartelijke toegenegenheid? Nu, omdat u zijn dierbaarheid onder het oog kreeg en de kracht van zijn genade en liefde in uw hart ondervond. Dus op even en dezelfde gronden. Niemand kan het voorschrift hartelijke met toegenegenheid omhelzen als hij niet de dierbaarheid en de kracht daarvan geproefd en gesmaakt heeft. Maar de dierbaarheid van het voorschrift bestaat hoofdzakelijk in de genade ervan. Als wij er een dierbaarheid en een schoonheid in ontwaren, het is omdat de genade iedere eigenschap ervan gevormd en versierd heeft, en omdat zij haar eigen beminnelijkheid erop heeft afgedrukt. Als wij door de stem van het voorschrift aangenaam worden aangedaan, het komt omdat de genade het stemt overeenkomstig haar eigen schone melodie. Dus is het de genade van het voorschrift, haar schone overeenstemming met de liefde van God, met de genade van onze Heer Jezus Christus en met de gemeenschap van de Heilige Geest, die het hart noopt om het te omhelzen. En dan omhelst men het als heilig, wijs, teder en beminnelijk, lieflijk en gepast, als een getrouwe gids onder alle moeilijke omstandigheden, als een vriendelijke vermaner tegen alle kwaad, als een vriendelijke berisper als wij afdwalen, en als een goedwillige vriend, die altijd gereed is om met liefdevolle en gepaste raad bij te staan. Nu, als gij nooit iets van deze schoonheid van het voorschrift hebt gezien, noch de kracht ervan uw hart ervaren, dan is zeer zeker een van deze beide uw staat en toestand. Of, gij hebt nooit de dierbaarheid en de kracht van de genade van de Heere Jezus Christus in uw hart ervaren, of, gij hebt vooralsnog nooit de dierbaarheid en de kracht van het voorschrift geproefd en gesmaakt. Om ons derde punt, namelijk hoe de geest van het voorschrift handelt dan in overeenstemming, niet alleen met de letter van het voorschrift, doch met de gehele inhoud van het heerlijke evangelie van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus, afdoen te bewijzen, zouden nog een nauwkeuriger en een volledig onderzoek van de gehele zin en inhoud van het evangelie noodzakelijk zijn. Doch, daar dit een bijna onoverzienlijk veld is, zullen wij ons tevreden stellen met enige hoofdkenmerken van het evangelie vast te stellen. Kunnen wij dan aantonen dat de geest van het voorschrift daarmee in overeenstemming is, dan moet noodzakelijk daaruit volgen dat waar het evangelie één uniform vast geheel uitmaakt en geest evenzo moet overeenstemmen met al die andere kenmerken. Wij kennen geen gedeelte van de schrift waar de wet en het evangelie duidelijker, bondiger en schoner tegenover elkaar gesteld worden dan in het merkwaardige hoofdstuk 2, Het gehele hoofdstuk vereist van Korinthe 3 een zorgvuldig en biddend onderzoek en overpeinzing. En dit zal rijkelijk beloond worden. Want hierin stelt de apostel een in het oog lopende tegenstelling tussen de twee bedieningen. Zijnde de hoofdpunten van de tegenstelling de bijzondere heerlijkheid van elk verbond met die overtreffende heerlijkheid van het nieuwe. Paulus minacht de wet niet, of hij duwt ze terzijde, gelijk sommige leraars dat doen, die de geest missen, maar hij geeft ze de schuldige eer als een openbaring van God, en als zodanig een heerlijkheid bezittend die aan haar eigen is. Volgens zijn gewone manier om al zijn beweringen te gronden op de schriften, baseert hij zijn beschouwing van de bijzondere heerlijkheid van die oude bediening op een merkwaardige gebeurtenis ten tijde van haar openbaring in 2 Korinthe 3 vers 7. En indien de bediening des doods in letters bestaande en in stenen ingedrukt al in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen van Israël het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid van zijn aangezicht die teniet gedaan zou worden. Het zou ons aangenaam zijn om de verschillende omstandigheden waaronder de wet gegeven is en de dingen die daarmee vergezeld gingen eens na te gaan. Doch wij moeten ons bekorten. En derhalve zullen wij alleen opmerken dat deze bijkomstige dingen, toen de Heere op de berg nederkwam in vuur, slechts de tekenen waren van zijn vreselijke majesteit, onveranderlijke rechtvaardigheid en vlammende toren tegen de zonde die brandt tot in het onderste der hel. Nu, na deze vreselijke openbaringen van de macht, de tegenwoordigheid en de heerlijkheid van God op Sinaï's brandende tops, sprak de Heere wat soms genoemd wordt de 10 woorden, of de 10 geboden. En om ze nog meer kracht en duurzaamheid te doen hebben, stelde hij ze naderhand, geschreven met zijn eigen vinger, op 2 stenen tafelen aan Mozes ter hand, nadat deze 40 dagen en 40 nachten op de berg vertoefd had. Wij lezen dat de heerlijkheid des Heeren woonde op de berg Sinaï. En dat het aanzien van de heerlijkheid des Heeren was als verterend vuur op het opperste des bergs. Met deze heerlijkheid was Mozes als het ware omhuld, want hij was de zinnebeeldige middelaar van dat verbond. Toen hij dan ten tweede male van de berg afkwam, met de 2 tafelen in zijn hand, glinsterde het vel van zijn aangezicht, alsof de heerlijkheid van God in dat verbond zich daarin weerkaatste. Dit glinsteren van zijn aangezicht noemt Paulus de heerlijkheid zijns aangezichts zijnde dit de terugkaatsing van de heerlijkheid van God, die hij van aangezicht tot aangezicht aanschouwde gedurende de 40 dagen dat hij op de berg verbleef. Doch wij behoeven dit niet uit te breiden, daar onze bedoeling in de beschrijving van de heerlijkheid van de wet alleen is om onze aandacht te vestigen op de overklimmende heerlijkheid van dat evangelie, zoals deze wordt tegenovergesteld. De apostel dan noemt in dat hoofdstuk dat we hebben aangehaald 5 punten van een tegenstelling, waarin de heerlijkheid van het evangelie de heerlijkheid van de wet te boven gaat. Het is het hoofdstuk van 2 Korinthe 3. Het eerste punt dan, de wet is slechts de bediening van de letter. Dat is, ze stond alleen op stenen tafelen gegraveerd, in zoveel woorden of letters. Maar het evangelie is de bediening des geestes. De wet is de bediening des doods, want de letter dood, maar het evangelie is de bediening des levens, want de geest maakt levend. De wet is de bediening der verdoemenis, maar het evangelie is de bediening der rechtvaardigheid. De wet leidt tot dienstbaarheid, maar het evangelie is de geest der vrijheid. En het laatste punt 5, de wet was voor een tijd om teniet gedaan te worden. Het evangelie is van een blijvende aard. Dus de wet is de bediening van de letter. De wet is ten tweede de bediening van de dood. Ten derde, de wet is de bediening van de verdoemenis. Ten vierde, de wet leidt tot dienstbaarheid. En ten vijfde, de wet is maar voor een tijd. En wordt teniet gedaan. Om deze punten nog verder uit te werken, ze tegenover elkaar te stellen en de heerlijkheid van elk van deze bedieningen aan te wijzen en bovendien nog de meerdere en de overtreffende heerlijkheid van het evangelie, dat zou een onderwerp zijn van ernstige en een heilzame overdenking. We zullen echter zo ver in onze ogen schouw nemen als ze betrekking hebben op ons tegenwoordige onderwerp. En ons onderzoek bepalen tot 3 punten ervan, terwijl wij een 4de zaak buiten de reeds genoemde 5 punten daaraan zullen toevoegen. En deze 4 karaktertrekken van het evangelie, die haar onderscheiden heerlijkheid uitmaken, doen zien dat het is een bediening van de geest des levens, van vrijheid en van liefde. Met ieder en met alle 4 van deze kenmerken zal de geest van het voorschrift in de volmaakste overeenstemming zijn. Het eerste punt dan, en het voornaamste kenmerk van het evangelie, is dat het is de bediening van de geest. En dat wil zeggen dat door hetzelfde de Heilige Geest wordt beloofd en meegedeeld. En daarom vraagt Paulus aan die van Galaten: dit alleen wil ik van u leren, hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Het horen des geloofs, dat wil zeggen het horen van het evangelie met een gelovig hart, waardoor het wordt de kracht Gods tot zaligheid. En wanneer het alsdan komt, niet alleen in woorden, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. In dit opzicht is het evangelie de bediening of de dienst van de gezegende geest. Deze dierbare en heilige leermeester gebruikte het als een middel om zichzelf daardoor aan het hart mee te delen. Toen onze gezegende Heere van de doden opstond en ten hemel voer, heeft hij gaven ontvangen om die uit te delen onder de mensen. De eerste en de voornaamste van deze giften was de Heilige Geest, die als een deel van de beloning voor zijn vernedering, lijden en dood hem door de Vader beloofd, daarom ook genoemd wordt de belofte des Vaders. En ziet, ik zend de belofte van mijn Vader op u, de belofte van de Heilige Geest en de Heilige Geest der belofte. De bedoeling van al deze uitdrukkingen is dat de Heilige Geest met al zijn giften en genades de beloofde trooster, de leermeester en de inwendige bemiddelaar is van alle tot wie het evangelie komt met kracht. Dus is de hoogste heerlijkheid van het evangelie deze, dat het is de bediening des geestes. Als dan het voorschrift een wezenlijk bestanddeel zij van het evangelie, dan moet het ook een deel zijn van de bediening van de geest. Niet dat het voorschrift de geest mededeelt, zoals de waarheden, de belofte, de uitnodigingen of de verklaringen van het evangelie doen, want deze delen als middelen van de geest mee, terwijl het voorschrift de geest volgt en handelt in overeenstemming daarmee. Laat ons dit een weinig nader toelichten. Als het evangelie waarheid, gelijk als het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, of een evangelieverklaring zoals hij die in mij gelooft heeft het eeuwige leven, of een evangeliebelofte zoals Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Of een evangelie-uitnodiging. Zo iemand dorst, hij komen tot mij en drinken tot het hart komt met goddelijke kracht. Dan wordt de Heilige Geest als het ware daardoor meegedeeld, want hij komt in het hart door die waarheid, verklaring en die belofte enzovoort. Maar hij komt niet, althans meestal niet, gewoonlijk niet, in het hart door het voorschrift. Want het voorschrift volgt erop als vrucht en uitvloeisel van zijn komst. Nochtans is de geest van het voorschrift als vrucht en gevolg van zijn komst in de volmaakste overeenstemming en vereniging met de gehele inhoud van het evangelie. Alzo is er geen enkel voorschrift dat niet in overeenstemming is met de giften en de genadens van de Heilige Geest. Mogen wij dan een voorbeeld gebruiken om dit te verduidelijken? Hier is een schoon muziekstuk. Het meesterstuk van een beroemde componist, laat eens zeggen, het Halleluja-koor van Händel. Wat ziet gij? Verschillende vellen papier met muzikale tekens die gij kunt lezen en verstaan en misschien ook niet. Maar zoals die tekens daar geschreven staan, is er geen muziek in. Het lichaam is er, maar de ziel van de muziek die wordt gemist. Hoor nou dit stuk eens spelen en zingen zoals het werkelijk hoort. Wat een geest komt er dan in en wat een overeenstemming. Onder die duizenden noten zult gij niet één weerklank vinden of horen. Evenzo is het met de voorschriften. Ze zijn dood in de letter. Doch wanneer ze door de Heilige Geest leven worden ingeblazen, dan worden ze hem allemaal bezield als met een welluidende stem en iedere noot in volmaakt akkoord met het evangelie van de genade Gods. Een ander kenmerk van het evangelie is dat het is de bediening des levens. De letter die doodt, maar de geest maakt levend. Als dan de geest levend maakt, dan moet de geest van het voorschrift ten volle overeenkomen met het leven gegeven in en door het evangelie. Christus is het leven, in hetzelfde was het leven en hij is gekomen, opdat zijn schapen het leven zouden hebben en overvloed hebben. Derhalve is het leven van het evangelie, het leven van het voorschrift. Uw hart, natuurlijk genomen, is het middelpunt van uw lichamelijke leven. Maar uw handen en uw voeten staan in verbinding met uw hart, door het levenwekkende bloed dat van uw hart in die leden afstroomt. Evenzo is het met het evangelie en de voorschriften van het evangelie. Christus is het leven, maar dit leven deelt hij mee door het evangelie. Noem dan het evangelie het hart als het middelpunt van het leven en noem het voorschrift de voeten en de handen waardoor het leven van het evangelie in daden openbaar komt. En wij zien ogenblikkelijk dat het leven van het evangelie het leven van het voorschrift is, gelijk het leven van het hart het leven is van de voeten en de handen. Hoe volkomen daarom moet de geest van het voorschrift overeenstemmen met het evangelie als de bediening des levens. Tot zover dit derde gedeelte, waarin we nu aangekomen zijn bij de vier kenmerken van het evangelie. Dat het is een evangelie des geestes ten eerste en de evangelie des levens die we nu gehad hebben. En dan volgt de volgende keer de vrijheid, dus het evangelie van vrijheid en een evangelie van liefde. Dit gedeelte is u weer voorgelezen door Stichting Het Braambos en het is niet de bedoeling dat u dit elders publiceert.